Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.W. Goosen uit Vriezeveen. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het werk van dominee Klein Bloesem via de gereformeerde zendingsbond. Zondag 14 februari hopen we voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal. En 's avonds om 7 uur hoopt proponent D.A. Burggraaf uit Arkel voor te gaan. Beide de diensten in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing Johannes 2 van het 35e tot en met 52e vers, de te zingen psalmen. Psalm 119, het eerste en het 24e vers. Psalm 104, het 17e vers. Psalm 139, het eerste en het tweede en het 14e vers. Psalm 25, het 7e vers. En de slotpsalm, psalm 73, het 13e vers. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu psalm 134, het tweede vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten gemiddelde dienst voor met zingen op Psalm 119, vers 1 en 24... Psalm 119, vers 1 en 24. Wij bereiden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij of luisteren wij naar Psalm 104, vers 17. Ik zal zolang ik levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Psalm 104, vers 17. En in ieder van u, ook thuis, belijden u met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij willen u samen met elkaar bidden, de Heere zegen vragen over deze dienst van het woord. Heere onze God, in Jezus Christus onze Vader, ook deze avond komen wij samen tot u om uw zegen te vragen over deze dienst. Ook al is het heel anders door de coronamaatregelen dan we gewend zijn, maar ook door de omstandigheden van het weer. Gelukkig kan de dienst toch doorgaan. Mag het woord worden verkondigd en wilt u door uw geest werken, ook door de moderne communicatiemiddelen die we hebben, en daar danken wij u voor. U bent daaraan gelukkig niet gebonden. U wilt ons aanraken wie we dan ook zijn. En zo mag ook vanavond de lof van u worden verkondigd. En daarom, wij bidden u, wilt u ons met elkaar zegenen in de opening van uw woord. Wilt u met uw Heilige Geest ons nabij zijn, opdat uw woorden voor ons gaan leven. Want dat is nooit vanzelfsprekend. Als u er niet bij bent, dan blijft het een dorre en dooie boel, om het zomaar te zeggen. We hebben u erbij nodig, opdat de schriften oplichten en dat wij bij u mogen komen, ook vanavond. En dat we mogen ontdekken wie u voor ons wilt zijn. Een God die naar ons omziet, die in barmhartigheid ons gedenkt. Want daar moeten we het samen van hebben. Want als we ons leven houden in het licht van uw woord, dan hebben we niks verdiend. Dan is alles genade van u. En daar zijn we samen dan ook om verlegen. We blijden u dat u zo dan vanavond naar ons wilt omzien. Tot verheerlijking ook van uw naam. Wees met ons in spreken en luisteren. Neem alles wat ons zou kunnen hinderen. Want de boze is er ook altijd weer bij om achter het woord van u de nodige vraagtekens te zetten. Maar geef dat weer met zwijgen mogen opleggen. Met de woorden van u, de Heer Jezus zelf. Dat wij bij het woord van u, bij de schriften, zullen leven. Bij wat u zelf gezegd hebt. En daar mogen wij ons dan ook aan vasthouden. Wij bidden u, wees dan zo vanavond hier bij ons. En bij alle die met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn. U weet wat ieder nodig heeft. U kent onze zorgen, onze problemen, onze vragen. Geef dat we ook in de stilte van uw huis, in het gebed, bij u brengen. En dat we mogen weten dat u ons wilt nabij zijn, ons wilt dragen vanaf het begin van onze moederschoot tot aan het einde van ons leven. En dat u er elke dag bij wilt zijn. Juist ook deze dag die aan uw dienst is gewijd. Gedenk en zegen ons zo dan samen, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is vanavond uit het Nieuwe Testament en het Evangelie van Johannes. Het eerste hoofdstuk, de versen 35 tot 52. En dan gaat het vanavond vooral over het laatste gedeelte, over de ontmoeting met Jezus en Nathanael. Maar we lezen Johannes 1 vanaf vers 35 tot 52. En we lezen daar samen het woord van God als volgt. De andere dag stond Jezus daar weer en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zei hij, zie het Lam van God. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zei tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, dat is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zei tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broer van Simon, Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broer Simon en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias. Dat is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zei, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, wat overgezet wordt Petrus. De andere dag wilde Jezus heen gaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tot hem, we hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zei tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei tot hem, zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zei tot hem, eer u Filippus riep, daar ge onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tot hem, Rabbi, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tot hem, voorwaar zeg ik u. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen van God opklimmende en neerdalende op de zoon des mensen. Tot zover dit gedeelte uit Johannes 1. De tekst voor de verkondiging is vers 47, waar Filippus zegt, kom en zie. En daar hangt heel dit gedeelte dan ook een beetje mee samen. Dus Johannes 1, vers 47b, kom en zie. Voordat we daarover nadenken, gaan we nog zingen uit Psalm 139, daarvan de versen 1, 2 en 14. Dan gaat het erover dat God ons kent tot op de bodem van ons hart. En daarvan mogen we samen ook zingen op Psalm 139, 1, 2 en 14.
Thank you.
Straks na de preek zingen we zonder verdere aankondiging op Psalm 25. Daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, daarvan het zevende vers. Wanneer gemeente iets op iemand een geweldige indruk gemaakt heeft, wanneer hij daar helemaal vol van is, dan wil hij dat ook graag met anderen delen. Zo moet het denk ik ook Andreas vergaan zijn, de broer van Simon Petrus. Samen met nog een jongeman, van wie we de naam niet weten, behoorde hij tot een van de volgelingen van Johannes de Doper. Johannes had hem gewezen op de Heer Jezus als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ziet, zo had Johannes gezegd, let daarop, daar is hij. En met hun tweeën waren ze Jezus gevolgd. Door achter hem aan te gaan, zetten ze de eerste stap op de weg tot het geloof in Jezus. Ze vragen heel nadrukkelijk of ze zijn leerling mogen worden. En Jezus heet hen welkom en zegt, komt en ziet. Daarmee nemen zij een beslissing in hun leven die alles bepalend zal zijn. En later weten ze nog precies hoe laat het was. Namelijk ongeveer het tiende uur, dat is 's middags om 4 uur. In die ontmoeting met Jezus is voor altijd een band met hem gelegd. En vanaf dat moment zijn ze opgenomen in de levensgemeenschap met het Lam. Het staat onuitwisbaar in hun geheugen gegrift. Hoe vol ze ervan zijn, blijkt bij Andreas. Als hij zijn broer Petrus ontmoet, dan valt hij zomaar met de deur in huis en zegt hij, wij hebben de Messias gevonden. Ontroerend en verrassend. De ene broer spreekt met de andere over Jezus. Vaak spreken wij, voor zover we het dan daarover hebben, makkelijker met een vreemde over deze dingen dan met een eigen broer of zus. Maar Andreas is zo vol van de Heer Jezus dat alle belemmeringen wegvallen. Andreas brengt hem in contact met Jezus. Hij leidde hem tot Jezus, zo staat er. Mooi is dat. De een neemt de ander bij wijze van spreken bij de hand. En ook Petrus raakt met hart en ziel betrokken op de Heer Jezus als het Lam van God gegeven. De volgende die tot de discipelkring toetreedt is Filippus. Hij is de eerste die rechtstreeks door Jezus persoonlijk wordt geroepen. En er zijn maar twee woorden voor nodig. Volg mij. Geen woord te veel, geen woord te weinig. Toch is er ondanks deze directe en persoonlijke roeping een bepaald verband. Want Filippus, zo voegt Johannes ter toelichting aan toe, was uit dezelfde plaats afkomstig als Andreas en Petrus. De reden waarom ik daar hier even wat uitvoeriger bij stilsta is om u erop te wijzen dat het leerlingschap bij allen wordt bemiddeld. En daarmee bedoel ik dat het altijd via via gaat. Andreas en de niet genoemde medebroeder komen tot Jezus via Johannes. Petrus via Andreas. En de laatste twee zijn voor Jezus aanleiding om Filippus te roepen. Doorgetrokken naar u en mij, betekent dit dat de Heere God in de uitbreiding van zijn koninkrijk het heel vaak via via doet. De Heere God gaat niet zomaar willekeurig te werk, maar hij doet dat via u, jou en mij. En ik hoop dat u daarop bedacht bent om anderen tot Jezus te leiden. Heel nadrukkelijk komt dat ook aan de orde in dit tekstgedeelte. Opnieuw is er sprake van vinden en gevonden worden. Filippus vond namelijk Nathanael. Hij is hier de laatste in de rij. We hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Filippus is zo gegrepen door wat hij in de Heer Jezus in dat lam van God gevonden en ontvangen heeft, dat hij er maar niet over zwijgen kan. Als hij Nathanael tegenkomt, wil hij ook deze laten delen in wat hem zelf ten deel viel. Ja, als je ergens helemaal verrukt over bent, dan gun je dat ook een ander. En als je goed luistert, dan kunt u dat zelfs horen aan de manier waarop Filippus het tegen Nathanael zegt. Wij hebben gevonden. Het komt er niet uit als een zakelijke mededeling, zoals bijvoorbeeld bij een nieuwslezer. Nee, daar is het veel te bijzonder voor. Filippus is door wat hij gevonden heeft helemaal geraakt. Hij is er blij en verwonderd over. En waarover dan? Over hem van wie Mozes en de profeten gesproken hebben. En daar zit dus de gedachte achter van de vervulling van de profetie. Hij, naar wie we zo lang hebben uitgezien, zo wil Filippus zeggen, hij is gekomen. Meer nog, wij hebben hem gevonden. Maar Nathanael reageert niet zoals Filippus dat had verwacht. Nathanael tekent op grond van de Bijbel, in dit geval dus het Oude Testament, protest aan. Deze Jezus van Nazareth kan de Messias niet zijn. Want die zal niet uit Nazareth, maar uit Bethlehem komen. Nathanael koestert argwaan en laat dat ook duidelijk blijken. Kan uit Nazareth iets goeds komen? En dan is dat iets goeds, de omschrijving van het hoogste goed, namelijk de Messias, de Verlosser, de Heiland der wereld. En toch is er niet één belofte in heel het Oude Testament te vinden waarin dat verbonden wordt met Nazareth. Wel nu, zo redeneert Nathanael, wie zegt mij dan dat hij de Messias is? Filippus kan nog wel veel meer beweren. Maar wat staat er in de Bijbel? Hoe lang is het bovendien nog maar geleden dat ze die verschrikkelijke bittere ervaring hebben opgedaan met Judas de Galileër? Je kunt daarover lezen in Handelingen 5. Ontketende hij ook niet een soort messiaanse beweging? En wat is er van terechtgekomen? Helemaal niets. Het is geëindigd met zijn dood. En dan nu soms weer iets dergelijks, maar dan uit Nazareth. Nee, Nathanael heeft er heel veel moeite mee. En met de Bijbel in de hand wijst hij dit vreugdevolle woord van Filippus af. Bovendien, en dat moet toch ook duidelijk zijn, wat stelde Nazareth politiek en godsdienstig toch eigenlijk voor? Helemaal niks. Hoe zou daar ooit de Messias vandaan kunnen komen? En daarmee brengt hij onder woorden wat later voor menige Joden aanstoot en belemmering vormde om de Heer Jezus als de Messias te erkennen. Opmerkelijk is dat Filippus zich niet door de reactie van Nathanael van de wijs laat brengen. Evenmin voelt hij zich geroepen om de skepsis bij Nathanael weg te nemen. Hij laat zich ook niet verleiden tot een discussie van welles en nietes. Zijn enige weerwoord is, kom en zie. Filippus blijkt in korte tijd al heel wat van de Heer Jezus geleerd te hebben. Hij wapent zich met het woord van de Meester zelf. Kom en zie. Dit tweede, kom en zie, in dit hoofdstuk is de echo van het eerste, komt en ziet uit vers 40. Het is het middel tegen vooroordelen. Filippus is er rotsvast van overtuigd dat Jezus de Messias is. En daarom laat hij zich niet ontmoedigen, maar dan gaat hij onverdroten door. Hij laat eenvoudig zijn hart spreken. Wat hij in Jezus heeft ontdekt, kan door niets en niemand kapot gemaakt worden. En juist dat maakt op de een of andere manier iets los in Nathanael. Hij schijnt onwilliger dan hij in werkelijkheid is. Nou, dat soort mensen heb je ook vandaag nog. Het is ook helemaal niet verkeerd als ze in de ontmoeting met de ander die de Heer Jezus heeft leren kennen, geprikkeld of ook onrustig worden. Misschien komt er dan eindelijk eens uit wat erin zit. Hetzelfde geldt voor de wekelijkse verkondiging van het woord. Als ons niks meer raakt, of wanneer we ons tevreden stellen met de vertrouwde klanken, dan loop je zo heel gemakkelijk de kans dat je daarmee verloren gaat. In plaats van dat je de Christus der schriften ontmoet. Want om die ontmoeting met Jezus, daar gaat het om. Vandaag en telkens weer. Hij wil dat we in hem geloven zullen, dat we in hem het leven vinden, dat we onze reserves en vooroordelen tegenover hem opgeven en kwijtraken. Want die hebben van huis uit allemaal. En die moeten alle overwonnen worden. En ze worden overwonnen waar u en ik in de greep raken van de liefde van de Heer Jezus. Want na dat woord van Filippus is Nathanael er niet meer gerust op. Hij begint te aarzelen. En op de liefdevolle aandrang van Filippus gaat hij mee. Als ik je maar bij de Heer Jezus heb, zo denkt Filippus, dan zal hij jezelf wel overtuigen en inwinnen. Filippus heeft er alle vertrouwen in. En is er niet beschaamd mee uitgekomen. En dat geldt nog. Kom en zie. Waar dit woord in een hartelijke verbondenheid met de Heer Jezus gesproken wordt, dan wil hij het gebruiken om allerlei reserves tegenover hem weg te nemen. Het is een woord dat tenslotte boven zichzelf uitwijst naar Jezus zelf. Laat hem het woord maar nemen in uw persoonlijk leven, maar ook in dat van uw gezin. En gebruik het ook als ouders tegenover uw kinderen. Het ja-woord, ooit bij de doop gegeven, is niet vrijblijvend. We hebben toch beloofd dat we onze kinderen zouden opvoeden in de vreze des Heren. Wie zelf als vader en moeder iets in hem ontdekt heeft, gunt dat ook zo graag aan zijn kinderen of kleinkinderen. Dan kun je niet laten om er met je kinderen van tijd tot tijd het erover te hebben. En al merk je dan reserves, want die zijn er soms ook wel heel veel. Zeg dan toch maar net als Filippus, kom en zie. En dat geldt ook in het bredere verband van de gemeente. Ik denk dan vooral aan de ambtsdragers. In het bijzonder aan de ouderlingen. Op huisbezoek word je soms geconfronteerd met reserves en vooroordelen, al dan niet theologisch verpakt. En inderdaad zit je dan wel eens met de vraag, ja, wat moet je daar dan op zeggen? Zeker als er een dogmatisch schema, als een soort stolp over het woord van God wordt heen gezet. Nou, ook dan is er maar één woord, en dat heeft echt zijn kracht. Kom en zie. En het is goed om dat ook tegen elkaar te zeggen, tegen je buurman of buurvrouw, of een collega op je werk, een vriend of vriendin op school. Want Jezus wil dit zelf als een middel gebruiken in zijn hand. En hier bij Nathanael zien we hoe dat in zijn werk gaat. Hij kwam, hij zag en Jezus overwon. Nathanael kreeg van Jezus persoonlijk onderricht, maar anders dan we verwacht hadden. Wanneer Jezus hem met Filippus ziet komen, dan zegt hij in eerste instantie niet iets tot, maar iets over hem. Hij zegt het tot Filippus en misschien ook tot een paar andere mensen om hem heen, maar zo dat Nathanael het zelf ook hoort. Jezus praat wat dat betreft nooit achter iemands rug om. En ook daar valt wat van te leren. Maar goed, zie, zo zegt Jezus, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nou, dat is toch wel frappant. Wij zouden misschien op zijn minst verwacht hebben dat Jezus wel op de bezwaren en vooroordelen van Nathanael zou ingegaan zijn. Dat hij bijvoorbeeld had uitgelegd dat hij in Bethlehem was geboren en dat hij uit het geslacht van koning David kwam. Maar niets van dat alles. Jezus wil zijn zoals hij is en gekend worden uit zijn woorden en uit zijn daden. Vandaar dat Jezus iets heel anders zegt. Zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Wat bedoelt Jezus met deze woorden? We moeten dan even terug in de geschiedenis naar de aartsvader Jacob. We weten hoe hij te boek staat als een bedrieger. Hij bedroog bijvoorbeeld zijn oude vader en later zijn oom Laban. Maar ook bedriegers weet God te ontmaskeren, zodat ze eerlijk en oprecht worden. En dat gebeurt bij Peniel, waar de Heer in een gevecht van man tegen man met Jacob worstelt. Jacob moet alles opgeven. Hij houdt niets meer over en zelfs zijn kracht wordt gebroken en zijn heup ontwricht. Ondanks dat Jacob het onderspit moet delven, houdt hij echter één ding vast: God zelf. Op hoop tegen hoop zegt hij: ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. En op dat moment is Jacob een Israël. Gedraagt hij zich vorstelijk met God en met de mensen. Hij verwacht het niet langer van zijn eigen slimheid en bedrog, maar alleen van de Heer. Daar is hij oprecht, een man zonder bijbedoelingen, een Israëliet in wie geen bedrog is. In datzelfde gemeente wordt hier nu ook van Nathanael gezegd: ik weet, zo wil de Heer Jezus zeggen, wie u bent in uw houding tegenover God. Eerlijk en oprecht, zuiver van gezindheid. En Nathanael kijkt daar vreemd van op en vraagt: van waar kent u mij? Kent u mij van horen zeggen? Of heeft Filippus over mij met u gesproken? U merkt, hij is nogal gereserveerd. Maar Jezus laat hem niet lang in het onzekere. Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En daarom is alle weerstand ineens gebroken. Deze pijl op de boog van Jezus treft doel. Nathanael, ik zag u. Ik weet wie u bent. Ik ken u tot op de bodem van uw hart. Denk aan Psalm 139, die we gezongen hebben. Ik zag u onder de vijgenboom. Hoe kan dat? Want zoals u weet worden in de zomer stam en takken aan het oog onttrokken door de grote, dikke, hartvormige bladeren. Ze vormen een soort bladerdak, zo dicht, dat men niet alleen beschut is tegen de zon, maar ook veilig is voor nieuwsgierige blikken. De takken buigen zich namelijk onder het gewicht van de bladeren dikwijls naar de grond. En dan ontstaat er een soort koepel. Een uitstekende plek voor bezinning, om te lezen uit de schriften en te bidden tot God. Nu wijst het antwoord van Jezus erop dat de vijgenboom door Nathanael daarvoor is gebruikt. Maar het bijzondere is dat Jezus hem daar zag, lezend in de schrift, verzonken in gebed, zich offerend in de verborgenheden van het geloof. Naast de openbare eredienst, zeg maar de zondagse kerkgang, is de persoonlijke omgang met God van wezenlijk belang. Want als de verborgen omgang met God ontbreekt, kan ze zo heel gemakkelijk ontaarden in iets waarin men niet de Heere God zoekt, maar zichzelf. Denk aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Daarom, gemeente, kent u ook deze plekken in uw leven? Plekken waar u rustig en ongestoord uit de Bijbel kunt lezen en bidden en u zich oefent in de omgang met God. Onder jongeren staat het bekend als stille tijd. Het is goed om dat in je dagprogramma op te nemen. Het is heilzaam voor jezelf en je omgeving. Je mag de Heere God betrekken in alles wat je bezighoudt, dingen waar je mee zit, ook in deze coronatijd, of waar je overtopt. Kortom, de dingen van elke dag, niet alleen als het niet zo goed gaat, maar ook als het wel goed gaat. De Heere wil in alles gekend worden. Hij heeft je bij de doop beloofd dat hij als een vader voor je wil zorgen. Mag hij dan ook die vader voor je zijn? God let erop. Mijn eerste gemeente ontmoette ik een vrouw, ik was dan maar net predikant. Toen zei ze, ja, als ik ergens mee zit, dan ga ik achter de hooiberg. En daar heb ik een stille plek. Om het voor te leggen, zei ze toen aan mijn vader. Of hij het goed vindt, ja of nee. Dat is belangrijk, ook voor ons. God wil de stille getuigen zijn, net als bij Nathanael. God let op jongeren en ouderen die voor hem hun knieën buigen en zich richten op zijn woord. Leest u daar de Bijbel maar op na. Want dit ene voorbeeld van Nathanael is aan te vullen met vele anderen. Ik denk aan Daniël, een voorbeeld uit het Oude Testament. We lezen van hem dat hij 3 keer per dag bad. Dat was voor hem een vaste gewoonte. Ik denk aan Paulus, een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Na zijn ontmoeting met de verhoogde Christus op de weg naar Damascus, lezen wij van hem: zie, hij bidt. Nathanael, ik zag u. Jezus nam hem waar onder de vijgenboom en herkende hem in de overleggingen van zijn hart. Het verbijstert Nathanael, zoals het ieder mens verbijstert, als hij zo wordt waargenomen en herkend in zijn worstelingen, in zijn bezig zijn met God. Ineens breekt het licht door en stort hij zijn hele hart uit in de roep: Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Wat hebben die woorden, gemeente, kom en zie, toch een geweldige uitwerking. Nathanael komt tot de belijdenis waarin we tegelijk iets van aanbidding horen. U bent de Zoon van God. Ja, dan gaat het altijd weer om, toen en nu, dat de mens dat belijdt. En dat u leert zeggen, Heere, u bent het. U bent er die mijn leven tot op de bodem doorgrondt. U weet alles van mij af. En dan zo dat ik mijn leven prijsgeef aan u. U bent de Zoon van God. Wat moet dat voor Nathanael een bijzondere ontdekking zijn geweest? Filippus kwam bij hem met de mededeling dat ze Jezus gevonden hadden, de Messias, de zoon van Jozef. Maar nu gekend door Jezus zelf, als degene die alles van hem afweet, nu zegt Nathanael, u bent de zoon van God. Al is dat de kern van het geloof, daarmee is het geloof van Nathanael nog niet ineens tot volle bloei gekomen. Een mens gemeente wordt niet in één dag volwassen, evenmin als in het geloof. Hoewel beslissend, moet Nathanael toch ook nog nader worden onderwezen. Om maar iets te noemen, hij beperkt het koningschap van Jezus tot Israël. Maar het zal nog veel omvattender blijken te zijn. Maar zover, zo las ik bij Calvijn, was hij nog niet gevorderd dat hij wist dat Jezus bestemd was tot koning over de ganse wereld. De wereldwijde heerschappij van deze koning der koningen ziet hij nu nog niet. Nee, dat komt nog. Dat wordt door Jezus in het vooruitzicht gesteld. Namelijk, hij zegt tegen Nathanael, je zult nog grotere dingen zien dan deze. Dan zegt hij, misschien kan het dan nog groter, groter dan ik heb u gekend, ik heb u gezien. Want dat is al zo groot, dat hij mij kent in de overleggingen van mijn hart. En dat hij weet wat er allemaal huist, goed en kwaad, ook het laatste, maar dat hij daarover het vergevend licht van zijn genade laat vallen. Ja, en toch kan het nog groter. Daarop wijzen Jezus' laatste woorden, voorwaar, ik zeg u. Het is voor het eerst gemeente dat Jezus deze woorden hier in het evangelie gebruikt. Voorwaar. Jezus bedoelt te zeggen, het is echt zo. Ik heb u nog iets groters, iets heerlijkers te zeggen. Namelijk dat je mag leven onder een geopende hemel. Van nu af aan zul je de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Opnieuw grijpt Jezus terug op een moment uit het leven van de aartsvader Jacob. Hij denkt aan de geschiedenis bij Bethel, waar de hemel zich boven Jacob opent en hij de engelen van God langs een ladder ziet op- en neerklimmen. En nu vergelijkt Jezus zichzelf met deze ladder. Ik ben, zo wil hij zeggen, die verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en mens. In mij zul je van nu af aan de hemel zien geopend. Van nu af aan. Ja, zegt hij misschien, maar klopt dat eigenlijk wel? Inderdaad, aanvankelijk heeft hij er nog niet zoveel van weg. Want hij wordt er meegenomen naar Gethsemane en Golgotha. Waar het er meer op lijkt dat de hemel gesloten is dan geopend. En toch is ons juist op grond van alles wat Jezus daar geleden en doorworsteld heeft, de weg naar de hemel ontsloten. En daarom ziet Stefanus bijvoorbeeld bij zijn sterven de hemel geopend en ziet hij Jezus aan de rechterhand van God. De ware hemelladder is dus Jezus Christus, de Zoon van God, de Zoon des Mensen. Alleen door hem is er toegang tot God. Dat betekent heel eenvoudig dat al onze laddertjes aan de kant moeten. Laddertjes van goede werken, van bepaalde verdiensten, van goede voornemens en wat al niet meer. Wij moeten het allemaal kwijt. Want vanuit u en mij is er tot God geen ladder. De verbinding die er eenmaal was, hebben wij door de zonde verbroken. Toch wordt die verbinding met God door Christus, het Lam van God, opnieuw tot stand gebracht. Hij kwam tot ons. Dat is het unieke en bevrijdende van het evangelie. En daarom mag en moet er met des te meer klem gezegd worden, kom en zie. Zie deze Zoon van God die afgedaald is in onze zonde en schuld. En zo het verbroken contact met God herstelt. Op grond van zijn verzoenend lijden en sterven is er een geopende hemel. En is er een voortdurend contact tussen hemel en aarde door het dienstpersoneel van God. De engelen worden immers uitgezonden ten dienste van allen die de zaligheid beërven zullen. En zo draagt de verhoogde Christus voor ons zorg, als een herder voor zijn schapen, totdat hij ze allen eenmaal om zich heen vergaderd heeft. Dan zijn ze thuis, voor eeuwig in het Vaderhuis. En zo mogen dan allen die als Nathanael in oprechtheid voor de Heere leven weten, dat ze zich in Christus onder een geopende hemel bevinden. En dat betekent dat je van de ene verrassing in de andere valt. Daarom kom en zie. Dan zult u hetzelfde ontdekken als Nathanael. Namelijk dit, dat de Heere God ook mijn plekje kent. Hij kent me in de overleggingen van mijn hart. En hij weet wat ik nodig heb. Dankzij het werk door hem volbracht mag ik leven onder een geopende hemel. En tegelijk mag ik ervan overtuigd zijn dat hij mij eenmaal in die hemel tot zich nemen zal in heerlijkheid. Want waar ik ben, zegt Jezus, daar zal ook mijn dienaar zijn. Kom en zie. Wie daaraan gehoor geeft, zal merken dat in Christus de poort van de hemel is geopend. En dat wij dankzij hem ontvangen, genade voor genade. En dat God in hem al zijn beloften vervult. Dat geldt niet alleen toen, dat geldt ook vandaag. Amen. Wij willen u samen elkaar danken en bidden. Heer, wij komen vol verwondering samen weer tot u. Om u te danken dat u ons kent. U neemt ons waar in onze relatie tot u. En dat het bevestigd wordt wat we samen hebben gezongen, dat de verborgen omgang met u, dat die tot zegen is. En geef dat wij dat ook mogen kennen, ieder persoonlijk. Dat er die plekken in ons huis, onze directe omgeving zijn waar we momenten met u hebben. Opdat de heilgeheimen van uw woord ons bekendgemaakt worden. Dat je steeds meer zicht krijgt op wie u bent. Dat we daarover nadenken. En dat het ons persoonlijk ook eigen wordt door uw Heilige Geest. En dat wij met Nathanael beleiden, u bent de Zoon van God. Dwars tegen alle geluiden van onze tijd in, dat we ons daaraan vasthouden, dat we dat beleiden. En dat we dan met Nathanael zullen merken dat we van de ene verrassing in de andere vallen. Dat ons nog grotere dingen bekendgemaakt zullen worden. Heere, wat gaat u wonderlijk te werk. Wij danken u daarvoor dat u dat doet. En dat wij niet tot u hoeven op te klimmen met alle mogelijke laddertjes die wij er dan op nahouden. Die zijn alle waardeloos. Maar dat u tot ons komt. En dat u die ladder bent tot God. Dat u zich gebogen hebt onder onze zonde en schuld. En dat u die gedragen hebt als het lam van God. Dat de zonde van de wereld, ook die zonde van mij, hebt weggenomen. Dat is de verrassende boodschap van het evangelie. Altijd weer opnieuw, ook in onze tijd. Waar mensen vereenzamen, het soms niet meer zien zitten, het psychisch moeilijk en zwaar hebben. Ondanks dat alles wordt ons in hem, in u, de weg gewezen. Dat we bij u tot rust mogen komen. En Augustinus had dat al vroeg begrepen. Onrustig is ons hart. En dat is het. Door allerlei dingen. Maar dat het rust vindt in u alleen. En geef dan dat wij met hem, met Nathanael en zoveel en meer, deze weg gaan tot u. In alle eenvoud. Het zit hem vaak niet op grote woorden vast, maar in de overgave aan u. En dat we zeggen, Heere, hier ben ik. U kent mij tot op de bodem van mijn hart. U weet wat erin rondgaat. U bent het ook, die mij genadig wil gedenken, al het verkeerde uit mijn leven wil wegdoen, en die mij troost en draagt van dag tot dag. En zo mogen wij voor elkaar dan bidden, ook als gemeente. Ook al is het in onze tijd best ingewikkeld en moeilijk hoe het allemaal moet. Ook door de coronabeperkingen, maar toch. U gaat door. U laat niet varen het werk van uw handen. We bidden u voor onze overheid. Geeft u ze wijsheid, de moeilijke vragen die op hun bord liggen. We bidden u voor allen die in de zorg betrokken zijn. Wilt u hen kracht geven en dat ze het vol mogen houden? We bidden u voor ouders met kinderen. Dat valt ook altijd niet mee. Gelukkig dat er morgen weer een begin gemaakt kan worden, dat ze weer naar school gaan. Geef daar ook dan wijsheid en kracht in alles wat nodig is. We bidden u voor deze wereld, voor uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt. We denken ook aan uw volk Israël. Heere, geef dat we met hen samen tot de erkenning mogen komen van u. Dat u de Messias van Israël bent. Wat ook Nathanael mocht ontdekken. Maar meer dan dat ook de Zoon van God. Daar gaat het om. Altijd weer opnieuw. We bidden u, blijf ons dan zo nabij ook de rest van deze avond, ook in de komende week, ook waar mensen misschien last hebben van de kou, wilt u hen gedenken en wil voor ons allen zorgen. Verhef over ons het licht van uw aanschijn. En gedenk en zegen ons in alle dingen. En we vragen u dat niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Ja, normaal gesproken is er het moment van de collecte. Ik denk dat u dat op uw eigen manier regelt. Of dat u dat via de nummers doet van de kerk voor de diaconie in het kerkblad. Dat laat ik graag aan u zelf over. Maar we zingen dan tenslotte Psalm 73, vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Op aarde nevens u toch lusten. Psalm 73, vers 13. Ga dan u heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.